NPS Radio 1. Formule 1. Presentatie Frank van der Linden.
Sommige onderzoeksconclusies, de spannendste eigenlijk, mag een blanke wetenschapper niet uitspreken. Want dan valt heel Nederland over je heen. Dat ondervond criminoloog Marion van San toen ze vaststelde dat moeders van Curaçaose jongeren in Nederland het misdadige gedrag van hun zoons bevorderen. Hoe zwart-wit ligt die zaak? Daarover straks een gedachtenwisseling. Verder in dit eerste uur van Formule 1 een reportage over het langst gekraakte pand in Nederland, Hotel Bos. Waar krakers, ja ja, ze bestaan nog, dit weekend een jubileum vierden. Elsbeth Etty attaqueert in haar column de nieuwe staatssecretaris van Cultuur, Rick van der Ploeg. En we zetten de desastreuze gevolgen op een rij die de economische crisis in Azië en het vroegere Rusland blijkt te hebben voor Latijns-Amerika.
Dit is tot 4 uur Formule 1.
Toen had je nog een orgeltje. Nick Lowe, Have a Boy and Have a Man. Soms doe je jarenlang research, wetenschappelijke research, en ben je nog bedroefd over de conclusies ervan ook. Sociologe en criminologe Marion van San overkwam iets dergelijks. Zij deed onderzoek naar criminaliteit bij Curaçaose jongeren in Nederland, en ze moest vaststellen dat de moeders van de jongens een groot aandeel hadden in het misdadige gedrag van de zoons. De reacties op haar proefschrift Stelen en Steken laten zich raden. Heel Curaçao spreekt schande over Van San. Ze zou een slecht onderzoekster zijn zonder verstand van zaken. Goedemiddag, mevrouw Van San.
Goedemiddag.
Bent u een slecht onderzoekster zonder verstand van zaken?
Ik denk het niet, eerlijk gezegd. Ik denk dat mensen op Curaçao zich veel te veel laten leiden door wat ze in de media te horen hebben gekregen over mijn onderzoek. Er is een persbericht verspreid, een paar dagen voor ik ging promoveren. En dat is in de media op Curaçao heel slecht ontvangen, zeg maar. Men heeft daar een eigen verhaal bij geschreven.
Wat dan?
Nou, onder andere het feit... Kijk, ik zeg dat die moeders een belangrijk aandeel hebben in het delinquent gedrag van hun zonen. Dat klopt wel. Maar wat ik zeg is dat ze het gedrag in sommige gevallen goedkeuren en vaak ook aanmoedigen. Hmm. Maar ik geef de moeders niet de schuld van het delinquente gedrag van hun zonen. En dat is wat men er in de media van heeft gemaakt. Dus mensen die voelen zich daardoor beledigd. Want wat uit mijn onderzoek blijkt, is dat moeders een heel belangrijke positie hebben binnen die Curaçaose samenleving. Mm-hmm. En als je daar aankomt, als je die moeder van haar voetstuk haalt, zeg maar, dan heb je het verpest.
Ja, ja. Wat is nou precies de link tussen die u hebt vastgesteld tussen het gedrag van die moeders en het gedrag van die zoons? Wat is nou in de kern van de zaak de verbinding?
Ik heb de legitimeringen onderzocht. Dus de legitimering die jongens aan hun gedrag geven.
Ja, dat die moeders die zeggen, goed gedaan, jongen.
Nee, eerst heb ik de legitimering van de jongens onderzocht. Mm-hmm. En toen, na afloop...
Geeft u maar een voorbeeld.
Nou, ik heb bijvoorbeeld gevraagd aan de jongens wat ze vonden over steken met een mes.
Ja. En wat zeggen ze dan?
Sommige jongens die vonden dat een zwaar delict. Anderen die vertelden over het feit dat ze iemand hadden neergestoken en dat ze dat geen probleem vonden.
En die moeders?
Dat was het heel opvallende. Ik onderzocht die moeders, of ik ging die moeders interviewen. En in het begin moet ik wel zeggen dat die moeders heel erg afkeurend stonden tegen bepaalde delicten. Onder andere tegenover dat steken. Ze keurden eigenlijk alles af.
Maar dat was in eerste instantie?
Dat was in eerste instantie. Maar naarmate ik verder moeders ging interviewen en ik dus ook meer aan participerende observatie ging doen.
Gewoon aanwezig zijn, meelopen precies, met je moeders, mee eten aan tafel.
Precies, en kijken wat er gebeurt als er een conflict plaatsvindt. Toen zag ik dat die moeders er toch ook wel iets anders over dachten.
Wat zeggen ze dan?
Ik zag bijvoorbeeld dat moeders soortgelijke legitimeringen gebruikten als die jongens.
En ze zeggen in een beetje chicere bewoordingen eigenlijk hetzelfde. Goed gedaan.
Ja, nou goed gedaan, dat is wel heel
sterk uitgedrukt. Was nodig, je hebt je verweerd, een man, een kerel.
Een kerel moet zichzelf verdedigen. Dat is dus inderdaad een legitimering die ik heel vaak te horen kreeg. Mm-hmm. En aangezien er dus grote overeenkomsten zijn in de legitimeringen van die jongens en die moeders, kan je daaruit concluderen dat het goedkeuren van die moeders eigenlijk een verlaging is van de drempel om een delict te plegen. Ja. Ik zie legitimeringen niet als oorzaken van gedrag, maar ze maken mede het gedrag mogelijk.
Een stempel erop eigenlijk. Een goedkeuringsstempel zou je het kunnen noemen.
Sommige moeders wel, ja.
Dat is één ding. Een ander ding is, heb ik begrepen, dat veel van die moeders stelen minder erg vinden. Sorry, erger vinden, stelen erger vinden dan steken.
Ja, ja, dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat mensen hierheen gekomen zijn en willen aantonen dat ze het gemaakt hebben in Nederland. Dat speelt een heel belangrijke rol.
Door te steken?
Nee, met het stelen. Ik zal het uitleggen hoe dat zit. Als zo'n jongen gaat stelen, dan betekent dat die moeder faalt in de opvoeding. Zij heeft bijvoorbeeld niet genoeg dingen voor die jongen kunnen kopen, waardoor die jongen gaat stelen. Die moeders zijn vaak heel erg gingen echt klagen over het feit dat ze voor die jongens alle soorten statussymbolen, noem ik ze dan maar. Ja, maar dan heb ik het over Nikes, dan heb ik het over gouden kettingen. Dat ze dat voor die jongens moesten kopen. Want als ze dat niet doen, dan gaat zo'n jongen het stelen. Mm-hmm. Dus zo'n moeder die heeft zoiets van, ik moet hem alles kopen, dan gaat hij het vooral niet stelen. Mm-hmm. En dan leidt zij dus geen gezichtsverlies als die zoon van haar gaat stelen.
En hoe komen we nou bij dat steken?
Nou, dat steken, dat wordt dus meer gelegitimeerd van, ja, hij heeft zichzelf verdedigd, hij werd bedreigd. Die andere jongen was groter, die andere jongen was sterker. Dus hij heeft het enige gedaan wat hij op dat ogenblik kon doen. En
is dat nou, u bent ook socioloog, cultuurgebonden, denkt u dat in die cultuur het letsel toebrengen minder zwaar wordt gewogen dan het iets pikken?
In mijn proefschrift heb ik bepaalde culturele achtergronden beschreven, waarvan ik denk dat ze veel te maken hebben met dit gedrag. En ik heb het steken voornamelijk verklaard vanuit eer. Ja. Want er is een belangrijke overeenkomst in die legitimering die de moeders... Kijk, die mechanismen die ik beschrijf, die vind je ook bijvoorbeeld in het Mediterrane gebied. Als je die eerliteratuur doorneemt, dan zie je dat er belangrijke overeenkomsten zijn met de dingen die ik heb geconstateerd.
Ja.
Dus
Het is dus wel degelijk een cultuurgebonden kwestie. Mm-hmm. Nou valt op, als je naar dat proefschrift kijkt, dat die moeders uitvoerig worden beschreven, maar de vaders niet. Waar zijn die vaders?
Het probleem was dat de meeste van die vaders verdwenen waren nog voor de jongens waren geboren.
Hoezo dat?
Nou, ze hadden een kind verwekt bij die vrouw en waren vervolgens weggegaan, zeg maar. De meeste van die moeders hadden ook geen contact meer met de vader van hun kinderen.
Hmm. Ook een cultuurgebonden kwestie?
Ja.
Want?
En praten ook heel negatief over die vader, geven de vader vaak de schuld van het feit dat hun kinderen op het slechte pad terecht zijn gekomen. Mm-hmm. Hoewel ze daar ook weer ambivalent in zijn. Ze zeggen, ja, maar als die vader was gebleven, dan was het ook niet beter gegaan. Want opvoeden is toch een taak voor vrouwen.
Mm-hmm.
En die man van haar, die hangt op straat en die bemoeit zich niet met de kinderen. Dat zijn nu hun bewoordingen.
Zou je nou kunnen zeggen dat het dus ook een beetje ten onrechte is dat de mother blaming, de schuld geven aan de moeder, weer terug is van weg geweest. Dat ten onrechte gebeurt omdat die vaders er niet zijn. Er is dus maar één partij waarnaar je kan wijzen.
Ja, nou wat ik zag als die jongens en die moeders delinquent gedrag beschrijven en de oorzaken van delinquent gedrag, dan zie je dat ze daar zelf voor een belangrijk deel mee komen. Aan de ene kant is die moeder iets dat je op een voetstuk plaatst. Aan de andere kant hebben ze zoiets van, als kinderen met de politie in contact zijn gekomen, dan is het die moeder haar schuld.
Ja.
Ik zeg, het is niet die moeder haar schuld. Dat is nooit wat ik heb beweerd.
Nee, je hebt het gehad over die drempelverlaging.
Ja, precies.
Nog een andere vraag. Waarom hebt u voornamelijk onderzoek gedaan in de lagere sociale klasse?
Omdat het onderzoek dat voor mij werd gedaan zei, criminaliteit heeft te maken met armoede. Dat is ook zo. Structurele factoren.
Nou, er wordt ook ontzettend veel gestolen, maar dan op een chiquere manier in de hogere klasse toch?
Oké, maar dan hebben we het over een ander soort criminaliteit. De structurele factoren zijn heel belangrijk. Ik vroeg me af, als men mensen uit eenzelfde klasse met elkaar vergelijkt, wat maakt dan dat de ene het wel redt in Nederland en de andere niet?
Dus laten we zeggen, een zoon van een bijstandsmoeder steekt wel en de andere zoon doet het niet.
Nee, dat is niet waar. Kijk, het zijn jongens.
Nee, dat is dus de vraag aan u. U onderzoekt hoe komt het dat de ene zoon van een bijstandsmoeder die het net zo arm heeft, als de andere zoon van een bijstandsmoeder wel steekt en de andere niet?
Er zijn kleine verschillen tussen die groepen. Jongens met politiecontacten en zonder politiecontacten komen, zijn nagenoeg, ze zijn vergelijkbaar op een groot aantal terreinen.
Mm-hmm.
Wat je ziet is dat die jongens die daders zijn van steken, dat jongens zijn die toch slechter af zijn. Die vormen eigenlijk een subcategorie binnen die categorieën die ik heb besproken.
En het is niet omdat zij per ongeluk in een straat wonen waar, laten we zeggen, 5 drugsholen zitten?
Toeval is heel belangrijk bij delinquent gedrag. Dat is ook wat ik in mijn boek heb beschreven. Dat toevallige factoren vaak mede aanleiding kunnen zijn tot delinquent gedrag.
Ja, zoals zo'n factor als deze.
Bijvoorbeeld. Ja.
Nou, laten we eens kijken naar de kritiek op dat proefschrift. Die is niet mals. Hè. U wordt van alles en nog wat beticht. Aan tafel hebben we Jan Veneman van Forum, het kenniscentrum voor multiculturele zaken in Nederland. Hij is trouwens geboren op de Antillen, is daar ook opgegroeid. Maar wel Nederlander, hè?
Elke Antilliaan is Nederlander.
Ja, dat is zo. Ja. Dat is zo. Ja, dat is heel grappig. Dat is ook een factor in de discussie op dit moment. Wat vond u nou kwalitatief gezien, want u bent kenner van de materie, van het onderzoek van mevrouw Van der San? Is de kritiek terecht, met andere woorden?
Nou, ik ben misschien een van de gelukkigen geweest die het hele proefschrift heeft kunnen lezen. Daar heb ik nog de tijd voor gehad. En als ik het. Er is natuurlijk wel een verschil. Marion van San wees er al op. Tussen de berichtgeving over het proefschrift en de inhoud van het proefschrift. Het is heel erg moeilijk om een proefschrift van 250 pagina's samen te vatten in 500 woorden. En je kunt absoluut vaststellen dat niet alle media die kunst beheersen.
Oké, goed.
Dus maar nu de vraag wat ik van het proefschrift
vond. Wat vond u er nou van?
Nou, ik vond dat een aantal zaken daar zeer goed en helder beschreven zijn over hoe ze in elkaar zitten en hoe ze bepaald gedrag, ongewenst gedrag in deze samenleving, en vaak ook bij de betrokkenen, ongewenst gedrag teweeg brengen.
Met andere woorden, het is hier een keer de wetenschappelijke boodschapper die op zijn donder krijgt?
Dat vermoed ik van wel.
Maar die wetenschapper brengt wel een waarheid.
Die wetenschapper vertelt ons hoe de jongens en de moeders zelf hun werkelijkheid zien. Dat is een vorm van onderzoek, etnografisch onderzoek, die heel erg belangrijk is als je interventies wil ontwerpen. Als je iets wil doen met problematiek, dan moet je weten hoe de betrokkenen zelf over die problematiek denken, hoe zij hem zelf beleven. Anders vind je nooit de aanknopingspunten.
Oké, en is participerend onderzoek, hè, aan die tafel gaan zitten, mee eten, et cetera, nou inderdaad de beste methode?
Ik ben geen wetenschapper, maar ik weet wel dat die methode meer en meer wordt toegepast. En dat hij in ieder geval ons, en als ik zeg ons, degene die de interventies ontwerpen, dat hij ons goed materiaal levert. Absoluut.
Misschien kunt u nog even de suggesties samenvatten die Marion van San heeft gedaan als het gaat om de verandering van de hulpverleningsaanpak. En zeggen wat u vindt van die suggesties.
Nou, Marion van San die zegt een paar dingen. Ze zegt de hulpverlening moet in een zo vroeg mogelijk stadium optreden. Dat is absoluut een feit. En dat hangt onder andere samen met wat ze zo beeldend in haar onderzoek naar voren brengt, dat de toeval zo'n grote rol speelt. Dus het is, je zou kunnen zeggen dat het eigenlijk goed nieuws is dat er zo weinig verschil is tussen degenen die dader zijn, casuco worden, en degenen die dat niet zijn.
Dan moet er iets aan te doen zijn.
Exact. Dan is het dus te pakken.
Maar dan kom je wel terecht bij die cultuurvraag van daarnet, hè. Is het een groot cultuurverschil tussen Antillen en Nederland? En hoe verander je zo'n cultuurverschil hier?
Ja, natuurlijk. Natuurlijk zijn er cultuurverschillen. Bijvoorbeeld de cultuur van status en eer en de beleving daarvan.
Maar daar is toch voorlopig niks aan te doen. Dan heb je toch over veranderingen die decennia vergen, of niet?
Dat kan. Maar kijk, op zich is een cultuur van status en eer is op zich niet slecht. Wat wij ons moeten afvragen, ook wij Antillianen in Nederland, is, en met name deze subgroepering, want laten we het even met elkaar eens zijn, het is natuurlijk niet zo, en dat staat ook in het proefschrift, dat alle Antillianen steken en stelen. Nee, dat is absoluut geen feit. Maar het zou heel erg belangrijk zijn dat wij met de betrokken jongeren en hun moeders en hun directe omgeving in gesprek komen over op welke manier je in Nederland, en eerlijk gezegd ook op de Antillen, aan eer en aan status gestalte kan geven zonder dat je daarmee jezelf kwaad en schade berokkent, en zeker schade voorkomt aan slachtoffers, et cetera. Zo'n gesprek zou op gang moeten komen. Ik zeg voor het gemak zo'n gesprek, want het is natuurlijk niet zo eenvoudig.
Nee, nou, ik wou net even afrondend vragen aan Marion van San. Hoe gaat het nou verder? Proefschrift in een la? Klaar?
Ik hoop van niet. Ik hoop dat meer mensen na al deze commotie nu het proefschrift gaan lezen. En dat ze zich niet laten leiden door wat ze tot nu toe allemaal hebben gehoord. En dat het mensen aan het nadenken zet. Ze hoeven het met mij niet eens te zijn. Ze kunnen best kritiek leveren. Maar ik hoop dat ze in ieder geval over het proefschrift gaan nadenken. En dat misschien de hulpverlening er wat zal mee doen.
Niet gelijk steken.
Want het gaat uiteindelijk om het dat het beter gaat met de Antilliaanse jeugd hier in Nederland. Dat hopen we allemaal.
Oké, hartelijk bedankt. Het proefschrift Stelen en Steken, delinquent gedrag van Curaçaose jongeren in Nederland, van Marion van San, is een uitgave van het Spinhuis in Amsterdam. Mevrouw van San en Jan Veneman, hartelijk bedankt voor de komst naar de studio.
Deu ambiente mato pa kuijek, ora makere nos dos de pasa great. Su mama te, su tata te, su ela te, e tio te. Ata tanchi vistimu disperta, musica tale e tancia bula te. Tancina blur, tancina blur, ora makere che problema termina. Ai pero tanchi su barrica grandi di vaina e ora isa su carton era slep cae chi desgracia e il carton dice a chi brana su oh 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 e quase oh 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 ha oh 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 ai hari nel pacu mi sa del lugar oh 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 si ora tancia cae na suela oh 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 tanchi vocis bonita chi bra Botin cuba ha ai tanti botam chute tanti botam chupet tanti tapse basle botin cuba ha ai
Era Autentico, zei net onze Antilliaanse en dus Nederlandse gast Jan Veneman tegen me. Zo heet de groep en Tanchi is het nummer. 10 jaar geleden waren ze nog voorpagina nieuws. Tegenwoordig blijkt een klein berichtje achter in de krant groot genoeg. Krakers zijn een verschijnsel in de marge geworden. Toch vierde het kraakpand Hotel Bos dit weekend een opvallend jubileum. 20 jaar geleden werd het pand in de Arnhemse binnenstad gekraakt. Daarmee is Hotel Bos het langst gekraakte pand in Nederland. Gerard Dekker, de verslaggever, liet zich in het Krakerspaleis rondleiden.
De Apeldoornse straat nummer 4 in Arnhem. Een statig pand, de ramen in fris wit en roze geverfd. Aan de gevel is een neonverlichting bevestigd met rood-oranje letters. Staat erop Hotel Bos met SCH. En Erik is een van de bewoners van Hotel Bos, kraakpand Hotel Bos. We lopen nu Hotel Bos binnen, komen in een café terecht. Hoe heet dit café, Erik?
Het is Café Bezoeka. Dus het is een van de 3 openbare ruimtes die we hebben op de begane grond.
Is dat niet wonderlijk, een openbare ruimte in een kraakpand?
Nee. Dus, wij vinden dat... Dat juist deze ruimtes, het café, de concertzaal en de theaterzaal, dat er meerwaarde zijn van Hotel Bos.
En het wordt gerund door jullie bewoners?
Nou.
Goed, we komen nu in een kamer terecht. Een paar bankstellen zie ik staan. Ja. Een kachel,
ja, dit is onze
een bak met, wat is dat, een marmot? Of een,
ja, dat is een cavia. Maar
een cavia.
Nee, maar dit is onze woonkamer, hiernaast onze keuken.
En in de woonkamer zit ook Ed Bruinvis, een van de eerste bewoners van Hotel Bos.
Dat is mijn eerste kamer geweest. Dat was mijn eerste kamer, hierachter.
Oh, dat is jouw eerste kamer. Nou, begin jaren 80 woonde jij hier, Ed. Hoe ben jij eigenlijk zo in het kraken terechtgekomen?
Nou, eigenlijk niet, want ik was toen ik hier kwam ook zelfs een van de oudere bewoners.
Hoe oud was je toen?
Dan moet ik eens even rekenen. 29.
Hoe lang heb je gewoond in Hotel Bos?
Een kleine 3 jaar. En voor mij was, net als voor de meeste krakers, een dak boven mijn hoofd natuurlijk erg belangrijk. Maar van groter belang vond ik eigenlijk meer de ideologie. Van het kraken. Dus niet alleen dat je opkwam voor je eigen woonvertrek, wat natuurlijk een belangrijk argument was, maar ook dat je deel uitmaakte van een totale progressieve beweging die zelf zijn problemen ging oplossen. En dat sprak me toen heel erg aan. En het was toen ook bon ton, zeg maar, dat wanneer je kraakte, dat je daarnaast andere dingen deed op andere gebieden binnen die maatschappelijke hervorming.
Was het niet erg improviseren in het begin? Want elektriciteit, water, was dat er?
Nou, de inrichting was er wel, want het was een hotel. Dus het bestond uit kamers met aparte wasbakken en toiletten op alle verdiepingen. Dus dat was het probleem niet zo erg. Was
maar
het
afgesloten?
Ja, het was afgesloten. Dus je moest het opnieuw weer lopend zien te krijgen. Maar het was geen pand wat vernield was van binnen, wat je ook nog wel eens in die tijd zag. Waar dus alles opnieuw gedaan moest worden, dat was het niet.
Je had het over ideologie, hè? Dat was voor jou de belangrijkste drijfveer om destijds daar aan mee te doen. Hoe is het nu met de ideologie?
Nou, ik ben hetzelfde werk blijven doen als die tijd. Dus al die tijd ben ik nog het ontwikkelingswerk blijven doen. Het antimilitarisme is nog altijd iets wat we erg actief oppakken.
Het onderzoek... Maar woon je nog in een kraakpand?
Nee, ik ben wel alleen gewoond. Ik ben op een zeker moment met een vriendin een tijdje gaan samenwonen. Van daaruit ben ik alleen gaan wonen. En ja, dat is iets wat mij de nodige rust geeft om de rest van het werk te kunnen volhouden. Dus, maar
past dat bij zo'n ideologie om dan te zeggen van ik ga niet meer in een kraakpand zitten?
Jawel, waarom niet? Kraakbeweging was een onderdeel van de totale beweging. In de tijd was het wel zo dat als je kraakte, dat ook van je verwacht werd dat je meer dingen deed dan alleen dat. Maar het is geen noodzaak natuurlijk om buiten de kraakbeweging te staan en je nog met al deze dingen te kunnen bezighouden.
Krijg je wel verwijt van dat jij nu mooi woont?
Nee, nooit gehad. Nooit gehad. Dat komt misschien ook omdat ik toch actief gebleven ben, wat mensen natuurlijk wel erg zien. En dat komt misschien ook omdat mijn contacten met de kraakbeweging altijd wel goed zijn gebleven. Vooral hier rond Hotel Bosch.
Is het nog wel van deze tijd, het kraken?
Ik denk het wel. Daar waar mensen niet aan woonruimte kunnen komen op een gewone manier, omdat ze niet als een bewoner geaccepteerd worden, als ze bijvoorbeeld te jong zijn of iets dergelijks.
Gebeurt dat nog?
Nog wel. Het is een stuk minder hoor. Wat dat betreft, het begrip jongerenhuisvesting bestond eind jaren 70 helemaal niet als woord. Dat had je helemaal niet. En dat is nu een geaccepteerd begrip. Dat wil natuurlijk zeggen dat de noden van die mensen meer gezien worden als een echte nood. Terwijl men vroeger zei, nou dan ga je maar thuis wonen. En dat is veranderd dankzij de kraakbeweging.
Oké, dankjewel. Erik, eens even naar de keuken lopen.
Ja.
Want die is een soort open keuken, hè, hebben we hier.
Ja.
Met een reusachtige pan. Een pan van bijna een halve meter hoog.
Ja, dit is soep en brood.
Wat voor soep is het? Want ik kan dat niet herkennen. Ik zie een soort...
Het is aardappelsoep. Maar ja, de aardappels zijn er allemaal uitgewist, zoals je ziet.
Goed, zullen we maar even naar jouw kamer gaan?
Ja. We gaan helemaal naar het einde van de vleugel. En mijn kamer, dat was de vroegere bruidssuite.
In de gang hangen... Twee lange touwen gespannen en wat hangt erover? De was natuurlijk, wat anders dan de was.
Je woont hier met 10 mensen in een huis, dus de wasmachine draait zo'n beetje continu.
De onderbroeken, t-shirtjes, handdoeken, ja, spijkerbroeken, alles.
Kom je hier tegen.
Nou, vuile kleren hebben jullie niet hoor, zo te zien.
Nee, dat valt allemaal mee. We hebben bijna een schoonste kraak van Nederland. Nou, dit is
jouw kamer?
Ja, slaapkamer.
Oh, dit is behoorlijke ruimte nog, hè?
En dit is ook de grootste kamer van het pand.
Nou, jullie wonen hier met z'n tienen, hè?
Ja.
Hoe gaat het nou als er iemand weggaat en er komt een nieuw bewoner? Kun je je zomaar aanmelden van hallo, ik heb wel belangstelling?
Nee, zo gaat het doorgaans niet. Als je hier wil wonen, dan moet je toch wel een beetje uit hetzelfde hout gesneden zijn als ons. Natuurlijk vrij logisch, soort. En het is vrij hectisch leven hier, dus... Als iemand hier komt van, nou, ik ga eens even lekker rustig op een kamertje wonen, is die hier absoluut aan het verkeerde adres. Dat zit er hier niet in.
Jij woont hier al 8 jaar. Ja. Hoe heb je dat zo lang volgehouden? Heb je het zo naar je zin?
Ja, ik heb het hier echt naar mijn zin. Natuurlijk zijn er wel eens momenten geweest dat ik dacht van, nou, ik heb het nou al een beetje gezien. Maar ik vind het ten eerste heel erg leuk.
Ja, wat was dan zo'n moment bijvoorbeeld?
Nou, bijvoorbeeld op het moment dat je bent veel tijd kwijt om hier te wonen. Het is... Ja, je kunt wel zeggen, je hoeft toch niet elke dag te koken. Maar buiten dat kost dit veel tijd.
Hotel Bosch bestaat 20 jaar. Nog steeds illegaal, hè? Jullie hebben poging ondernomen om het aan te kopen. Hoe zit dat in elkaar?
We hebben recentelijk een bod uitgebracht van 700.000 gulden. En dat is door de eigenaar afgewezen, zijn het te laag. De vraagprijs is 1,5 miljoen. We zijn nu bezig...
En is het getaxeerd? Wat is een reële waarde bijvoorbeeld?
En we hebben twee onafhankelijke makelaars aan het taxeren. Eén was 600.000 en die ander zat er iets boven. Maar goed, 7 ton is in elk geval een bedrag.
Een goed bod.
Ja, het zit in elk geval boven beide taxaties en boven de economische marktwaarde. Ja.
Hoe denkt de gemeente erover?
De gemeente die wil graag dat dit kavel een legale status krijgt.
De gemeente zou graag zien dat het wordt gelegaliseerd in die vorm. Als de krakers het aankopen, dan zijn die vervelende krakers tenminste weg.
Ja, dat is een beetje raar natuurlijk, want precies dezelfde mensen zitten er nogal. En zitten dan geen kraken meer, mijn eigenaar. Nee, daar komt het wel op neer.
Wat is er leuk aan het wonen in Hotel Bosch?
Ik woon hier met een aantal hele gezellige mensen. Dat is wat betreft het woongedeelte. Het trekt me erg om in een woongroep te wonen. Op het moment dat ik alleen wil zijn, kan ik alleen zijn. Op het moment dat ik wat meemaak en mijn verhaal kwijt wil, dan zijn er mensen die er naar me luisteren. En de begane grond. Gewoon het idee dat hier zoveel mensen over de vloer komen, dat hier zoveel mensen gebruik maken van het pand. Dat je hier gewoon leuke dingen kunt organiseren. Je kunt hier geld verdienen wat je kunt weggeven aan groepen waarvan jij denkt dat die het hard nodig hebben. Ja, dat maakt dit een unieke plek en dat maakt het ook een plek om voor te vechten.
Reporter Gerard Dekker in Hotel Bosch.
Het is een heel groot deel van mijn leven geworden de afgelopen 8 jaar.
Ja, daar werd ik toch weer even door een kraker in de reden gevallen. Dat is toch altijd het geval, hè, Erik van Duivenvoorde? Ze praten maar aan die krakers, of niet?
Steeds minder. Dat is natuurlijk wel opvallend. Dat langzamerhand, wat er in de reportage ook werd gezegd, dat het een verschijnsel in de marge aan het worden is. Ja. Maar dat is wel een hele interessante marge, moet ik zeggen, waarvan allerlei interessante dingen gebeuren.
Ja, jij bent beheerder van het zogenaamde Staatsarchief over Kraken. Pardon, Staatsarchief over Kraken. Het
Staatsarchief heeft te maken met de Amsterdamse Statie de Buurt. We zijn een privéarchief. We zijn begin jaren 90 begonnen om alle kleine stapeltjes die door de voormalige krakers, en dat zijn er natuurlijk heel wat, verzameld zijn door de loop van jaren, om die allemaal bij elkaar te brengen. Mm-hmm. En daar een echt archief van te maken. Want de Krakenbeweging is natuurlijk nooit een officiële instelling geweest die netjes de administratie bijhield.
Nee, daar duidde ik ook net even op toen ik zei dat die kraken me in de reden viel. Het was een gepalaver en een gediscussieer en een chaos van de Eerste Orde, of niet?
Er is ontzettend veel afgegaan. Het is natuurlijk wel leuk om te zien hoe dat in de tijd zich dat heeft ontwikkeld, met name in de jaren 70. Krakers waren natuurlijk ook kinderen van hun tijd. De stedelijke vergaderingen, de landelijke vergaderingen, de buurtvergaderingen, de subbuurtvergaderingen.
Deed men verder ook nog wel eens wat? Of?
En daartussendoor werd er nog flink gekraakt en geprobeerd om van allerlei acties op te zetten. Ja. Dus het was een fulltime bezigheid in de tijd.
Nou, is er iets prachtig, bijna cynisch aan de hand, zou je kunnen zeggen. Dat staatsarchief, dat wordt ook van staatswegen gesubsidieerd, heb ik begrepen.
Nou, niet direct, maar we maken gebruik van diverse werkgelegenheidsprojecten die dan de laatste jaren zeg maar in zwang zijn geraakt. Waardoor we gebruik kunnen maken van jongeren die daar werken.
Maar ik ben misschien inmiddels een oude lul, maar ik herinner me die tijd nog heel goed. Ik heb ook wel eens een piepklein kraakje gezet. Maar de staat, dat was de vijand. Ik bedoel, geld accepteren van de staat. Je laten subsidiëren door de staat. Ik bedoel, je zou er niet over gedacht hebben als kraker.
Nee, dat is inderdaad een grote onderscheid.
Waarom doe je dat dan toch? Waarom hou jij je handje op bij de staat?
Nou, in die zin dat het staatsarchief ook niet echt meer een deel is van die kraakbeweging. We proberen echt om die geschiedenis veilig te stellen voor later en door te geven aan komende generaties.
Erik, je had me toen niet verteld dat je een keurige burgerman bent geworden.
Ik moet bekennen dat dat voor een groot deel wel gebeurd is. Ja. Zoals jezelf ook gekraakt hebt en je ook netjes zit te interviewen.
Ja.
Zo is het met ons allemaal gegaan voor een groot deel.
Wordt er nog gekraakt?
Er wordt nog volop gekraakt. Het is niet meer zo groot als vroeger, maar het is inderdaad een beetje gedrukt naar de marges van de steden in Nederland.
Hoeveel wordt er dan nog gekraakt?
In Amsterdam wordt bijvoorbeeld elke zondag worden er nog wel etages en panden gekraakt.
Elke zondag?
Elke zondag, ja.
Een aantal?
Een aantal, ja. Maar het is wel zo dat die panden steeds afzichtelijker worden. In die zin dat ze wel ontploft, afgebrand of anderszins gesloopt zijn. Waardoor de krakers die er dan ingaan voor een tijdje met rust gelaten worden. Want op de manier zoals vroeger gaat het, als je iets kraakt, dat je er nog jaren kan blijven. Die tijd is echt voorbij. Mm. Het leven wordt je wat dat betreft flink zuur gemaakt.
En zit er nog een soort van ideologie achter? En zo ja wel.
Nou, de kraakbeweging is natuurlijk nooit een ideologische beweging geweest. Ik bedoel, het woord Marx en links en Partij van de Arbeid, dat soort zaken, dat is nooit gevallen zelfs.
Hoogstens het woord punk.
Hoogstens wordt punk, ja. Dat is een beweging van vrijbuiters geweest. Kant tegen bureaucratie en ideologie. Mm. In die zin echt zijn het echt voorlopers of geweest van de val van de muur en wat we sinds 89
Maar hoe moeten we dan de huidige acties nog kwalificeren? Is dat een soort van in de staat?
Het is een soort weerstand bieden ook. Hè. Wat je kan zien, dat weerstand tegen de langzamerhand van bovenaf opgelegde dwang om maar carrière te maken en alles maar op geld en carrière en een baan en studie te richten. De mensen die er nu nog in bezig zijn in de beweging, die willen wat anders met hun leven of voorlopig wat anders. Mm-hmm. En je wordt langzamerhand wel gedwongen om je dan op deze manier terug te trekken en het op te komen voor jezelf en jezelf ook op een zekere manier te ontplooien. Mm-hmm. En dat is natuurlijk, ja, je kan bijna de generatie die dat niet doet beklagen, dat je niet de tijd neemt om af en toe om een paar jaar.
Je kon zeg, tegen de crypte gooien.
Precies, en ja. Ook te ontdekken wat er nog buiten de studie en de carrière en het geld bestaat.
Maar de tempobeurs. Is dat kraken nou een typisch Nederlandse aangelegenheid? Of zie je het ook over de grenzen?
Nee, het is internationaal. Bijvoorbeeld, momenteel is het in Amerika heel erg in opkomst.
En hoe heet het daar? Cracking?
Nee, het is gewoon squatting.
Squatting?
Ja. En het gebeurt eigenlijk overal in Europa. En in Griekenland is er een beweging en in Spanje altijd geweest. Dat is al 30 jaar aan de gang over heel Europa. Maar Amsterdam heeft altijd wel die klank gekregen als het grote, ja, als het centrum van die beweging.
Maar dat Hotel Bos in Arnhem, waar verslaggever Gerard Dekker op reportage is geweest, dat is een soort van, ja, een paleis, hè, een kroonjuweel zou je kunnen zeggen, van de krakersbeweging. Hoe gaat het daarmee aflopen, denk je?
Ik hoop dat ze het kunnen aankopen.
Er zit nogal een verschil tussen de 7 ton die ze hebben geboden en de 1,5 miljoen.
Het is onhandig, daar kan je niet echt iets van zeggen. De eigenaar is laatst overleden, dus dat biedt weer nieuwe mogelijkheden, nieuwe perspectieven.
Hoezo dat?
Nou ja, omdat dan je vecht jarenlang, heb je dan zo'n tegenstander, als die wegvalt, dan ontstaat er een soort vacuüm.
En die weduwe denkt misschien 8-7 ton is
precies,
ook leuk.
Ja, dus daar zijn misschien mogelijkheden. Aan de andere kant, het gebeurt vaker dat panden die echt al decennia of heel lang gekraakt zijn, toch op het laatste moment nog ontruimd worden.
Nog even afronden. Drie ideale tips voor de potentiële kraker anno 1998.
Nou, kom naar de kraakspreekuur in Amsterdam en laat je voorlichten hoe je het beste een kraker en een woning kan krijgen.
Kraakspreekuur is waar en hoe te vinden?
Probeer het eens via internet.
Met de krakersbeweging moderniseert, maar raak.
Ja, dacht je. Ja. Ja. Dus, en daar vind je altijd wel adressen. Ja, andere tips. Via de kraakbeweging kom je aan allerlei tips hoe je je leven op een andere manier kan inrichten dan die manier die van bovenaf voor je geregeld is. En ik zou zeggen, probeer daar af en toe eens gebruik van te maken.
Goed, bedankt voor de tips. Erik Duivenvoorde, beheerder van het Staatsarchief over kraken. Ja, Jovanotti. Ik heb me een keer laten uitleggen door een Italië-kenner dat het woord struzzo betekent langs elkaar heen wrijven. Dat doen die jongens daar aan het eind van de middag zo graag. Want de meisjes komen voorbij en dan ga je zingen Ragazzo Fortunato, gelukkig jongetje. Minder gelukkig jongetje is de nieuwe staatssecretaris van Cultuur. Elsbeth Etty heeft de eerste weken van de nieuwe bewindsman PvdA Rick van der Ploeg op de voet gevolgd. Ze legt hem even op de verbale pijnbank.
Ik vrees dat de nieuwe staatssecretaris van Cultuur, Rick van der Ploeg, bij mij in de Jordaan is komen wonen. Onvervalste kunst voor het volk wordt daar ten gehore gebracht. En je moet er naar luisteren, of je wilt of niet. Gisteravond was het weer raak. Op de gracht stond een podium waar loeihard Jordaanliederen ten gehore werden gebracht, afgewisseld met slagers als Manuela en Papi loopt toch niet zo snel. Volgens mij is dat laatste het lievelingslied van Rick van der Ploeg. Zoals u misschien hebt vernomen, heeft onze nieuwe staatssecretaris vorige week zijn maiden speech gehouden en duidelijk gemaakt dat het maar eens afgelopen moet zijn met de subsidies voor elitekunst. Elitekunst is te moeilijk, die loopt te snel, die kan niemand bijhouden. Kwaliteit, zo zei Van der Ploeg letterlijk, is een steeds moeilijker te hanteren uitgangspunt bij het subsidiëren van kunst, omdat daar alleen de elite van profiteert. Ik ben een groot voorstander van elitekunst. Juist omdat daar aandacht en dus geld in wordt geïnvesteerd. Wat je van de derde rangs artiesten waar ik gisteravond gratis op werd getrakteerd, niet kan zeggen. Zou ik bij Van der Ploeg een schadeclaim kunnen indienen om mijn hoofdpijn te vergoeden? De nieuwe staatssecretaris heeft mij diep teleurgesteld. Vorige week, vlak voor zijn populistische toespraak, verdedigde hij de aankoop van Mondriaans Victory Boogie Woogie nog met een prachtig citaat van Oscar Wilde. Al die Hollandse krentenwegers die zich boos maken omdat er 80 miljoen voor dat schilderij is betaald, vergeleek hij met mensen die de prijs kennen van alles, maar de waarde van niets. Een paar dagen later bleek hij zelf zo iemand te zijn. Zodra een politicus zich gaat afzetten tegen elitekunst, is de grootst mogelijke argwaan geboden. Alle kunst is namelijk elitekunst. De rest is kitsch, kost weinig geld en kan zich dus verheugen in een warme belangstelling van de staatssecretaris van Cultuur. Vooral als die staatssecretaris eigenlijk econoom is en van kunst even weinig weet als de eerste de beste Jordaanzanger. Godzijdank is Victory Boogie Woogie aangekocht buiten medeweten van het parlement en van de staatssecretaris om. Maar dat is niet democratisch, hoorde ik gisteren een D66-Kamerlid voor de televisie klagen. Inderdaad, dat is niet democratisch en ik geloof dat dat maar goed is ook. Kunst onttrekt zich van oudsher aan democratie, dat wil zeggen aan de wil van de meerderheid. Als de meerderheid had mogen beslissen wat er was aangekocht voor de 110 miljoen gulden van de Nederlandse bank, weet ik wel wat er uitgekomen was. Voor elke Nederlander een huilend zigeunerjongetje boven de schoorsteen of op zijn best een reproductie van Vermeers Melkmeisje. 80 miljoen gulden voor een schilderij dat mijn kleine broertje ook kan maken. Zonde van het geld. Dat is de reactie van de meerderheid op het topstuk van Mondriaan dat we gekregen hebben. Het doet me denken aan het gedicht Op het Marktplein van Hans Vlek. Ik tel, loom en tevree, het klein geld in mijn portemonnee. Dit ondankbare klotenvolk verdient geen victory. Laat staan een swingende boogie-woogie.
Yeah. one from the sky. I know Mars could not be too far behind. Cause baby, this kind of beauty, it's got no reason to ever be shy. Cause honey, this kind of beauty, the kind that comes from inside.
Love symbol, oftewel Prince, the most beautiful girl in the world. Azië werd het eerst getroffen door de economische crisis. Rusland volgde enkele maanden later, lange tijd. En ook nu nog hoorde je geruststellende woorden uit de mond van deskundigen die het konden weten, de beurshandelaren voorop. Inmiddels dringt langzaam maar zeker het besef door dat de crisis veel verder gaat dan alleen Azië en Rusland. Afgelopen weekend waarschuwde de secretaris-generaal van ons ministerie van Economische Zaken, Zweder van Wijnbergen, dat we ons wel degelijk grote zorgen moeten maken. Vanwaar die omslag? We leggen de vraag voor aan Eddie Marcus van het Valuta Adviesbureau voor het bedrijfsleven, ICC uit Utrecht. Dat ingewikkeld is dat. Valuta Adviesbureau voor het bedrijfsleven, ICC. Waarom alleen voor het bedrijfsleven?
Het is een speciale doelgroep die andere eisen stelt dan de particulier.
En de overheid? Die kan ook wel een adviesje begrijpen.
Dat zou je zeggen, maar die vraagt nooit om advies.
Nee, maar we hebben dus tijdenlang, hè, dat werd hier in de intro ook eventjes uitgelegd, hele geruststellende woorden gehoord van de Van Wijnbergens in Nederland.
Ja.
En plotseling gaat het roer om.
Ja, en ik denk dat u daartoe terug moet naar, naar de oorsprong, ongeveer een jaar of 10 geleden. Veel beleggers zijn toen gaan redeneren, die opkomende industrielanden overal ter wereld, daar zal je voorlopig hoge groei zien. Mm. Zeggen ze wat, de tijgers in Azië, waar men gauw over 8-10% groei spreekt, terwijl hier in Europa of in de Verenigde Staten wel lang blij zijn met 2-3% groei. Mm-hmm. Men is toen steeds meer in die landen gaan beleggen, vandaar zouden dan de hoge rendementen te behalen zijn. En wat blijkt dan na ongeveer 10 jaar... dat die landen toch niet altijd evenzinnig met dat geld zijn omgesprongen. Veel is gestopt in allerlei, ik noem het maar, onzinnige dingen. Er is een productiecapaciteit.
Noemen ze wat dan?
Allerlei fabrieken waar eigenlijk geen behoefte meer aan bestond. Wat zich bijvoorbeeld erin uitte dat er absoluut geen winst meer werd gemaakt. Maar om prestigeoverweging, omdat het de politieke heersende partij goed uitkwam, werden die toch gebouwd. En zo is er dus een enorme overcapaciteit in dat soort landen ontstaan. Dat liep een tijd lang goed, totdat de dollar ging stijgen. Veel van die landen hebben hun munt aan de dollar gekoppeld, begonnen hun concurrentiepositie in de wereld te verliezen, zaten met die grote overcapaciteit. Ja, en dan krijg je het als een soort lopend vuurtje, ja, ja, dat het de andere kant op gaat.
Nou, heb ik veel in die regio gereisd. En jaren geleden al kon je, als je op de straat was als verslaggever, gewoon zien dat de zeebel op een dag uit elkaar moest knallen. Bijvoorbeeld de corruptie, het nepotisme, het hele verhaal. Je kon gewoon zien, ene grote stroopbende. Het moest wel in elkaar klappen. Hoe kan het dan dat de deskundigen dat niet hebben gezien? Zijn die daar nooit op straat geweest of zo?
Ach, dat is altijd hetzelfde. De deskundigen zullen wel op straat zijn geweest. Maar omdat het meestal institutionele beleggers betreft die hier op grote schaal geïnvesteerd hebben, die denken langer termijn. Die zeggen, ach, het zal allemaal zijn ups en het zal zijn downs hebben. En hebben een soort collectief gedrag vertoond wat dit betreft, waardoor de situatie veel gevaarlijker is geworden dan wie dan ook.
Ja, want er bleef dus maar geld naartoe gaan.
Er bleef maar geld naartoe gaan. En dan blijkt achteraf dat het niet goed besteed is. En dan val je zoals ik al zei, van de ene ellende in de andere. Van dan gaan ze namelijk hun geld weer terugtrekken. Dan zakken die economieën in elkaar. En wat we dan nu zien, dat is zeer ernstig. Nu vallen ook de prijzen van grondstoffen sterk terug. Daarop gaan landen die er totaal niets mee te maken hebben, maar die afhankelijk zijn van hun grondstoffenexport, die gaan ook de mist in. Institutionele beleggers gaan ook daar weer hun geld vandaan halen.
Cirkel.
En dan je krijgt zo'n hele cirkel.
Hetzelfde hebben we nu in Rusland zien gebeuren. Hè?
Ja.
Een eigenlijke vraag. Gaat dat nu ook in Latijns-Amerika gebeuren?
Ja, via die grondstoffenprijzen is de kans groot dat ook heel Latijns-Amerika onder druk komt te staan. En daar moeten we ook nog wat anders bij betrekken. Het is helaas een wat ingewikkeld verhaal. Maar de beurzen waren inmiddels in het Westen sterk opgelopen. Zo ook die in de Verenigde Staten. Nu, door de zich uitbreidende crisis overal, beginnen de aandelenkoersen te zakken. Maar aandelen spelen in Amerika een zeer belangrijke rol. Als de koersen daarvan dalen, wordt men, laat maar zeggen, wat armer. Men gaat minder geld uitgeven. En dat betekent dat de sterkste economie ter wereld, die van de Verenigde Staten, nu minder hard gaat groeien. En dan krijgen we een wisselwerking, want dan gaan ze minder importeren. En naarmate ze minder importeren,
ja, en dan krijgen die Latijns-Amerikaanse landen het voor de kiezen.
Exact.
Die producten worden daar in een minder hoog tempo afgenomen.
Exact.
Dus we hebben het al gewoon over de volgende domino-steen.
Ja.
Klap.
Ja, dit zijn inderdaad domino's die achter elkaar vallen. En ik moet dan ook zeggen, het verbaast mij iets wat. Uh-huh. Dat als je zo al de perscommentaren leest en hoort, men het maar steeds over een reactie in onze aandelenmarkt heeft. Uh-huh. Terwijl naar mijn mening we toch echt hier een structureel probleem te pakken hebben.
Wereldwijd, begrijp ik. Eerste concrete aanwijzing dat zich in Latijns-Amerika die klap van de volgende domino-steen gaat aftekenen?
Oh ja, zeker. Want,
maar wat is die eerste concrete aanwijzing?
Om te beginnen zijn al een aantal valuta's daar gedevalueerd. In de tweede plaats zakken daar de aandelenkoersen als een baksteen.
Hoe komt het dan dat dat allemaal niet erg prominent in de krant staat? Ik lees het slechts in kleine letters of helemaal niet.
Een goede vraag met een moeilijk antwoord.
Kort, want we hebben niet zoveel tijd.
Het zal wel veel met massapsychologie te maken hebben, waarbij men het gewoon niet wil zien. We zijn,
ja, maar
zo,
die journalisten die willen nieuws, dus waarom zien ze dat niet?
Nou, men ziet het wel en er wordt ook wel over geschreven. Alleen er heerst een soort massapsychologie van het is altijd goed gegaan en elke val in de aandelenkoers was een goede koopgelegenheid. Zo zal het nu ook wel zijn en zal allemaal wel meevallen.
Goed, Europa hebben we nog niet horen vallen. Is de volgende domino-steen na Latijns-Amerika vervolgens Europa?
Dat verwachten wij wel. Dat over enige maanden we ook in Europa over lagere groei gaan spreken. En als dat het geval is, dan begint er pas eerst wat een beter vooruitzicht te komen. Want dat geeft de mogelijkheid dat de centrale banken hun rente naar beneden gaan bijstellen. En dat kan dan eindelijk de val gaan breken.
Nou, bent u valuta-adviseur voor het bedrijfsleven. Waarom houden we niet op met al dat gespeculeren en dat gedonder met valuta en zo? Want dat blijkt alleen maar over de ruggen van heel veel mensen heen te gaan.
Ja.
Ik wil het brood niet uit de mond stoten, maar.
Nee, dat zult u ook niet gaan doen. Maar het probleem is dat er nog nooit een knappe kop op deze aardbol is geweest die een beter systeem heeft uitgevonden.
Eén munt.
Het leuk bedacht werkt niet in de praktijk zolang we allerlei verschillende economieën en verschillende economische systemen hebben.
Tja, dat tragisch. Dus er blijven waarschijnlijk nog vele domino-stenen vallen de komende tijd.
Nee, want de geschiedenis heeft geleerd dat ook onder dit systeem we prima economische groei kunnen zien. Alleen we moeten onszelf niet wijsmaken dat de bomen tot in de hemel groeien.
Merci, Eddy Marcus. Dit was het eerste uur van Formule 1. We zijn dadelijk weer bij u terug.